Dan gaan we weer naar Romeinen, waar wij waren bij vers 26, vers 25 en 26. Ik hoop dat ik ben snel door Hosea heen gegaan en ik ben er ook snel weer weggegaan. Maar in essentie, dit is wat Hosea zegt. Niet over 2 stammen, maar over 10 stammen van Israël. Het zou Lo-Ami worden, maar het zou toch ondanks alles weer ooit Ami worden, enzovoort. En Paulus haalt het hier aan en de betekenis ervan is duidelijk, vind ik. Gods werk gaat verder met een uitverkoren volk. Het is Israël, maar het is niet het ene geslacht van Israël, maar het is het andere. Als ik het uitgebreide zou doen, dan zou ik u meenemen verderop in Hosea, een bladzijde omslaan en dan met u lezen en ik zal u mee ondertrouwen in eeuwigheid en uit de heidenen verzamelen enzovoort. Want ja, dat zijn uitspraken over de 10 stammen van Israël in onze dagen. En ik zal nog een keer mijn nek uitsteken. Natuurlijk is er altijd discussie over of de gemeente nou wel of niet de bruid is van Christus. En u weet, nou ja, in Roomse kring wil ik het daar helemaal niet over hebben, want die hebben het nog ingewikkelder gemaakt. En in kringen van Giliasme, in de kringen waar men de wederkomst van Christus verwacht, is het een heel populaire gedachte. De gemeente is de bruid en die moet wachten op de bruidegom. Wij zien uit naar de komst van de bruidegom enzovoorts. Je krijgt dat er niet uit. Je krijgt er grote problemen mee als je het zegt. En dat doe ik dus vandaag maar weer eens. Want de gemeente is niet die bruid. Israël is de bruid. Er bestaat ook een compromistheorie die zegt, maar God heeft 2 bruiden. De ene is de bruid van Jehovah en de ander is Israël. En de ander is de bruid van Christus. Zodat je nu met een nog een gek probleem zit. Sinds wanneer is Christus niet Jehovah? Nou ja, daar kun je ook kerkscheuringen over krijgen. Met gemak. Maar toen maar. Het is nog anders. De bruid is Israël. Voor alle praktische doeleinden in de Bijbel, waar het voorkomt, dat is niet zo vaak trouwens, maar voor alle praktische doeleinden waar het voorkomt, de bruid, dat is de term die toegepast wordt op de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, daar is een belofte gedaan, ondertrouwd geworden, maar zoals dat vroeger was, heel lang geleden, voor uw tijd, bruid en bruidegom zijn een man en vrouw die niet getrouwd zijn en dus ook geen gemeenschap met elkaar hebben. Laat ik het niet merken. En als het er toch is, dan moet je belijdenis doen voor het front van het volk. Want je, hè? Nee, ik bedrijf geen ethiek, dus ik zeg niet of het goed of fout is, ik zeg hoe het is. Jozef en Maria waren verloofd. Waarom staat dat in de Bijbel? Wat had Jozef ermee te maken? Niks toch? Jawel, want hij staat voor de beloften Gods met betrekking tot het eerstgeboorterecht. En die beloften hebben betrekking op Israël als zodanig. En meer specifiek in dit geval op de 10 stammen van Israël, die trouwens Jozef heette. En Maria is daar de uitbeelding van. En het komt ooit een keer tot gemeenschap. Maar voor die gemeenschap er is, wordt er eerst een zoon geboren. Hebben die nog? Nee, het staat in de Bijbel. Het staat zwart op wit in de Bijbel. Het zijn details waar je rode oortjes van krijgt en je afvraagt, waarom staat het in de Bijbel? Moet je dat lezen aan tafel met kleine kinderen erbij? Enzovoorts. Er staat, en Jozef bekende haar niet, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had, enzovoorts. Waarom is dat allemaal? Omdat het de uitbeelding is van de verhouding tussen Jehovah, ja, dat is Christus, Jehovah en de 10 stammen van Israël. Ze zijn verloofd. Er is dus een relatie, maar alleen op papier. En niet in de praktijk. Dat mag niet. Weet u dat nog? De dag voor de bruiloft mogen bruidegom en bruid niet bij elkaar. Hij moet ergens anders, dat hoort zo, hè? En dan met een taxi of met een andere versierde oude kever of waarmee dan ook maar. Want, nou ja, wat een getop allemaal. Heel leuke traditie. Maar zo hoort dat. Ze horen niet bij elkaar. Moet officieel uit elkaar enzovoort. En dat is de situatie tussen de Heer en Israël. En die 10 stammen dus. Officieel is er geen relatie. Maar er loopt wel een belofte. Maar eerst wordt er een mannelijke zoon uitgeboren. En dat is de gemeente. Een mannelijke zoon. Hoeveel schriftplaatsen zijn daarvoor? Nou, meer dan schriftplaatsen over de bruid en de bruidegom, hoor. Moet ik u zeggen. Maar goed, ga er verder aan voorbij. Maar die kwestie van, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. NBG, ik zal u mij tot bruid werven. Uit Hosea. Ja, dat zijn uitspraken over Lo-Ami, Lo-Ruham en Israël. Over de 10 stammen van Israël, niet over de 2. En los van de Bijbel kun je redeneren, maar het zijn toch beloften met betrekking tot Israël, dat ze de Heer in Israël weer met elkaar in een ondernieuw verbond zou gebruiken. Zeggen, ja, het is alles tot je dienst, je redeneert maar naar het weg. Maar ik heb het niet over redeneringen, ik zeg gewoon wat in de Bijbel staat. Dat zit. En niet tot onderbouwing van mijn theorie. Ik geloof gewoon wat de Bijbel zegt. Dit is zwart-wit wat de Bijbel erover zegt. En wij worden dikwijls belemmerd door de theorieën die ontstaan zijn en gebouwd worden omdat men de Bijbel zelf niet leest. Ik meen het van ganser harte. Nou. God heeft die vaten er tot heerlijkheid geroepen, niet alleen uit de Joden. Nog zo'n voorbeeld. De zaligheid is uit de Joden. Oké, heel eenvoudig nu. De Heer zei, de zaligheid is uit de Joden. En bij wie kwam die zaligheid, ongeacht wat het is? Bij wie kwam die zaligheid terecht? In diezelfde verse waar dit staat. Bij de Samaritaanse vrouw. Het was uit de Joden en het ging naar Samaria. En ik wijs u er maar op dat Samaria dan toch de hoofdstad was van het 10-stammenrijk. En de plaats Sichem, dat is de eerste woonplaats van Abraham in het beloofde land. Dat is het begin van de belofte aan Abraham. De vervulling van Sichem. Daar zit veel meer aan vast. En het was bij de Jacobsbron, die bron van Jacob. Vanwege de belofte aan Jacob. De bron die tot vandaag nog steeds water geeft. Hoe droog het ook is in Israël. Echt wel. Heb je hem? Mooi. Uit de Joden. Niet de zaligheid is in de Joden, onder de Joden. Daar moet je het gaan halen. De zaligheid is uit de Joden. In Samaria. Bij die put van Jacob. In Sichem. Sterker nog, het was op een stuk land dat Jacob vererfd had aan Jozef. Los van alle, van de erfenis en de zegeningen had Jacob een speciaal stuk grond, dit stuk grond bij Sichem met de Jacobsbron, vererfd aan Jozef. En het staat notabene in Johannes 4 vermeld erbij dat het die locatie was, onder die vermelding. Begrijp je wel? En dat schiet, dit is wat me maar zo te binnen schiet. Maar ja, het is uit de Joden en het werd gedeponeerd in Samaria. En het kwam terecht in Sichem, waar de Heer dan ook verbleef. 3 dagen, staat er. Wat heb je dat? Een beeld van onze bedeling. Nou ja. Ik moet even loskoppelen, want anders blijf ik daarover doorgaan. Er zit zoveel aan vast, aan die kleine details en die enkele woorden in de Bijbel. Maar toch maar. Kortom, in plaats van dat tot hen gezegd werd, gij zijt mijn volk niet, zullen zij zonen van de levende God genaamd worden. Dat is Romeinen 9, vers 26. En ter herinnering vestig ik je aandacht op Romeinen 8. Waar nou juist de hele discussie ontstond, omdat daar staat dat u en ik, wij als gelovigen, tevoren gepredestineerd zijn tot zoonschap. Ik leen de term even snel uit Efeze 1. Maar hier in Romeinen gaat het daarover. Wij zijn kinderen Gods, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus, zijn in hopen zalig geworden. Wij verwachten de verlossing van ons lichaam, namelijk de zoonstelling. Hebben we die nog? Dan gaat het over. En dan ontstaat de vraag, hoe kan dat nou? Want dat was aan Israël beloofd. Israël is mijn zoon en is mijn een geboren, wat het maar was. En dan komt die uiteenzetting van hoofdstuk 9 tot en met 11, hoe het dan zit. En Paulus verklaart dat dan. Hij zegt, ja, dat is een belofte aan Israël, maar via Jozef, aan wie die belofte bevestigd was, als zoon, als eerstgeborene, als begoor, via hen, hem en hen is die belofte terechtgekomen bij de gemeente van vandaag. Want, één keer zeg ik het. Het evangelie werd gepredikt aan het Joodse volk en het volk bij monden van de hoge priester, de hoogste priester en de volksvertegenwoordiger Sanhedrin weigerde. Tot 3 keer toe minstens. Sanhedrin, hoge priester, wij willen niet dat deze over ons koning zij enzovoorts. Het volk wilde niet. Mensen uit het volk wel, maar daar hebben we het niet over. We hebben het over het volk. Over het volk als zodanig, bij monden uiteraard dus van de regering die het volk vertegenwoordigt. Zijn de primair Caiaphas. Die trouwens, staat niet in de Bijbel, maar ik deel het maar gratis mee dan. Ga buiten de collecte om deze. Caiaphas heette Jozef. Nee, dat weten de Joden. Die hebben een lijst bijgehouden van de jaren en wie de hoge priester was en hoe die mensen heten. En de man heette Jozef, maar hij nam de naam Caiaphas aan. Vreemd, hè? Verborgen naam Jozef. Meer ga ik daar ook niet over zeggen, want anders moet ik al die andere Jozefen noemen die wij onder andere namen kennen in de Bijbel. Dus doe maar. Maar het is niet voor niks zo. Maar het volk wijst het af, Joodse volk. En daarna werd het aangeboden, en waarschijnlijk gelijkertijd, maar dat vertel ik u onderweg in onze reis in Engeland. In oktober 2021, Deo Volente en onder viraal voorbehoud. Daar werd het aangeboden aan 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen aan het koninklijk huis. Uit het huis van David overigens. Maar u denkt toch niet dat ik koningslijsten ga geven nu? Genealogie, even hoe dat dan is. Maar het kwam terecht bij Caradoc en zijn familie. En die wilde wel. En zo werd Brittannië het eerste christelijke volk in de wereld. Vergezocht? Nee hoor. Met dank aan de Roomsen, moeten we er vooral bij houden, want die bewaren een heleboel voor ons. Waar wij niet om geven, maar zij zijn er zuinig op. Ze weten niet waarom, maar ze zijn er zuinig op. Dat is traditie. Daar wordt om de zoveel tijd, om de zoveel jaar ter discussie gesteld in het concilie, als er weer eens een concilie is, waarom daar, ik geloof, drie Britse bisschoppen, nee, niet Anglicaans, we hebben het over Rooms-Katholieke Kerk, waarom daar 3 bisschoppen zitten op stoel nummer 1, 2 en 3 van het concilie. Op de meest vooraanstaande letterlijk en overdrachtelijk plaatsen. En het officiële antwoord, dat het is concilie, dus dat wordt allemaal vastgelegd en gedocumenteerd, met data en alles, kan iedereen nakijken, het kost moeite, maar kan je nakijken. En dan wordt keer op keer vastgesteld dat ze daar zitten, omdat de Britten het eerste volk waren waar het evangelie geplant is geworden. Door de apostelen zelf. Officieel, dit. En of dat Petrus was, Petrus waarschijnlijk ook. We hebben het over Rooms-Katholicisme. Maar meer bekend is Simon de Zeloot. Paulus. Saint Paul in Britten. En natuurlijk Jozef van Arimathea. Dat is eigenlijk de belangrijkste, al was het dan niet 1 van de 12. Maar meer daarover, maar dat had ik al gezegd natuurlijk. Meer daarover. Anders krijg ik klachten, dan zeggen ze, dat is geen bijbelstudie. Ja, oké. Dan niet, maar dat is het officiële verhaal. Dus ik kan het rustig zo zeggen. Zo is het ook gegaan. Sterker nog, Ik persoonlijk, want ik heb heel wat moeilijkheden gehad in mijn jeugd, dat begrijpt u nu. Ik heb mij, en dat is echt waar, ik lieg niet. Ik heb mij echt afgevraagd van, ja, maar als het de Joden is aangeboden, die weigeren, en dan gaat het naar de heidenen. Ik wil dat best geloven, dat is wat me geleerd wordt, natuurlijk. Maar had het dan niet eerst moeten aangeboden worden aan de 10 stammen in de verstrooiing? De term schiet me spontaan te binnen, 10 stammen in de verstrooiing. Want dat is de aanhef van de brief van Jacobus. Maar goed. Want die 10 stammen zijn toch nog ergens. Ze worden toch pas in de toekomst weer samengebracht, volgens de Bijbel. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dus dan had het hun toch, het was toch aan Israël beloofd. Dan kan je wel zeggen, ja, maar de Joden willen niet. Ja, Joden, Israël. Hoeveel teksten waren het ook alweer, broeder Bos?
143.
Hij heeft het geheugen. Ik heb dat niet. Maar 143? Schriftplaatsen, teksten in het Oude Testament waar Israël en Juda in één adem genoemd worden als twee verschillende dingen. Ga daar maar eens aan staan. Dus ik dacht inderdaad, moet het dan niet eerst aan de 10 stammen aangeboden worden? Wist ik veel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, natuurlijk moet het eerst aan de 10 stammen aangeboden worden. Dan gaan we even in de geschiedenis kijken waar het dan voor het eerst werd aangeboden. Dan heb je de 10 stammen teruggevonden. Nou, wetenschap werkt zo. Theorieën ontwikkelen en dan kijken of het klopt. Ik heb het zo niet gedaan, maar ik haal het nu wel aan, achteraf. Want waar het naartoe gegaan is, in officieel, volgens de Romeinen, in de dagen dat Petrus naar Samaria ging vanuit Jeruzalem, dat is in Handelingen, dat is officieel 4 jaar na de opstanding van Christus, in hetzelfde jaar, dat is officiële Romeinse kerkgeschiedenisschrijving, in het 4e jaar na de opstanding van Christus, after the passion, post-passionem heet dat. In het 4e jaar post-passionem, toen Petrus naar Samaria ging, en daar die Simon die tovenaar vond en wat het maar was, toen kwam Jozef van Arimathea met een gezelschap van 12, minstens, maar in ieder geval genoemd 12, aan in Brittannië. En bracht daar het evangelie. En werd daar welkom geheten, kreeg een stuk land en ze bouwden daar een kerkje. Natuurlijk bouwden ze een kerkje, ze denken altijd meteen dat het een kerkgebouw was. En dat was het ook onder andere, maar goed. En daar zouden we dus naartoe gaan, maar dat had ik al gezegd natuurlijk. In Glastonbury, vandaar dat de duivel zich meester heeft gemaakt van de plek van Glastonbury. Maar goed, dat vertel ik dan wel weer. Maar dat is gebeurd, dat is geschiedenis, dus officiële kerkgeschiedenis enzovoorts. Nou, dat is vervulling van Bijbelse profetie. Dat de Heer zegt tot zijn twee zonen, de Heer met een kleine h, zegt tot zijn twee zonen, ga heen en werk in de wijngaard. En ik neem aan dat u de gelijkenis kent, ik vind het de mooiste in heel de Bijbel. Want de ene zoon zei ja, pa, en hij deed het niet. En de andere zei nee, pa, en hij deed het wel. Nou, reken die maar eens uit. De vraag is dan, wie heeft dan de wil des vaders gedaan? Nou, Juda niet, maar Efraïm wel. En daarom is de christelijke kerk niet gefundeerd in Jeruzalem. Zelfs niet in Rome. Al was het een tussenstation langs een omweg. Nee, ook in Rome, want daar, die brief, maar dat heb ik u misschien wel eens verteld. Als u mij vraagt, de brief werd bezorgd in het Britse paleis in Rome. Deze brief. Bij een gemeente van gelovigen, niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Dat is historisch, dat blijkt uit de inhoud ook. Hoe komt zo'n gemeente dan? Wat was dat voor een gemeente? Nou, naar ons beste weten, de enige die wij dan kennen, en waarvan we weten hebben, is die in het Britse paleis, waar de Britse vorst gevangen zat in de dagen, diezelfde Caradoc, ja, gevangen zat in de dagen van Paulus. En waarin onderkomen vond, enzovoorts. Dat is het. En verder, de rest is geschiedenis. Er staat in je geschiedenisboeken, als het tenminste fatsoenlijke geschiedenisboeken zijn, gedetailleerd. Dus ik moet het daar nou maar even bij laten. Maar het verklaart waarom er staat, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, waarbij het gaat om ons impliciet. Hè? Zo bedoelt de apostel dat in elk geval. Nou goed, en daar vind je dus dat lo-ami-ami werd, langs de twee verschillende lijnen. En misschien nog wel meer, maar het zijn gewoon historische feiten, daar kan ik ook niks aan veranderen. Zo ligt dat. En dat is echt niet twijfelachtig. Het enige is dat iemand zegt, ja, dat vind ik niet interessant, of wat maakt dat nou uit als ik maar in de hemel kom, of als de Heer me maar helpt bij het terugvinden van mijn autosleuteltjes. Of als ik er maar een goed gevoel bij heb. Laten we nog eens wat vlaggen gaan zwaaien. Op de maat van, de ruis langs de wolken. Ja, sorry, ik heb daar geen goede woorden voor over. Nee. Nou, dat was Hosea. Ik scheur me ervan los van Hosea. Dat doet Paulus ook. Want hij zegt in vers 25 gelijk hij ook in Hosea zegt. Maar in vers 27 zegt hij, en Jesaja roept over Israël. Dus vers 27 mag je eventueel ook meteen lezen achter vers 24. Vaten der barmhartigheid die een groep heeft, namelijk uit ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En Jesaja roept over Israël, alwaar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Geciteerd uit Jesaja 10, maar daar staat in onze vertaalde versie, zo zal slechts het overblijfsel behouden worden. Ze hebben het wat overdreven, maar het is wel het idee. Zo van Israël, hoeveel het ook is, ze worden niet allemaal, niet alle Israëlieten worden zalig. En mocht u net gedacht hebben, maar toch niet alle Britten of alle Kelto-Anglo-Saxen worden zalig, dan zeg ik nee, dat is waar. Het is altijd een overblijfsel. Hier ook. En dat is wat Jesaja zegt. Al waar het getal der zonen is als gelijk het zand is, zo zal het overblijfsel behouden worden. Dus als je zegt, ja, maar er is maar een minderheid, hoe kun je nou zeggen dat God zijn beloften aan Israël vervult, als er toch maar enkele zijn die in de praktijk tot geloof komen, dan zegt Paulus, ja, maar dat is altijd zo geweest, dat er maar een minderheid was binnen dat volk, want overblijfsel heeft de strekking van minderheid, staat in alle handboeken. We kennen het in Engelse termen, de happy few, de chosen few, maar in ieder geval weinig. En in gereformeerde kringen de uitverkorenen. Er zit een andere term voor in de plaats, maar in de zin van weinigen. Paulus zegt, dat is altijd zo geweest en dat heeft Jesaja ook gezegd. En voor zover het op de Joden van toepassing is, natuurlijk zijn er mensen uit de Joden die zalig worden. Maar niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Ons, zegt hij. Vers 28, let op het verband. Ja, nou, ik moet eigenlijk naar Jesaja eerst even toe natuurlijk, in het verband. Dat is, dit was Jesaja 10. Vers 22 meer specifiek, maar ik lees hem vanaf vers 16, als u het niet erg vindt. Jesaja 10, vanaf vers 16. Daarom zal de Heere, Heere der Heerscharen, let op die driedubbele naam, Adonai Jehovah Zebaot, der Heerscharen, Zebaot. Dat zeg ik met opzet, omdat in het Nieuwe Testament komt dat inderdaad terecht als Zebaot, hebben ze het niet vertaald. Daarom zal de Heere, Heere der Heerscharen onder zijn vetten in magerheid zenden. En onder zijn heerlijkheid zal hij een brand doen branden als den brand des vuurs. Want het licht van Israël zal tot een vuur zijn en zijn heilige tot een vlam, welke in brand steken en verteren zal zijn doornen en zijn distelen op een dag. Ook zal hij verteren de heerlijkheid zijn wouter, zijn vruchtbare veld van de ziel af tot het vlees toe, en hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt. Dat betekent toch dat er een oordeel zal komen over Israël, heel Israël, dat er niets zal overblijven. Nou ja, zover zijn we nog niet, maar in principe over heel Israël, zo'n oordeel, zal verwoest worden, komt van Israël niks terecht. Maar dan staat er, en de overgeblevenen, dan komt het begrip overblijfsel, de overgebleven bomen zijn zwart, zullen weinig in getal zijn, dus er blijft toch wat van over. En hoezeer Israël ook verstrooid was in de dagen van de Heer Jezus en de dagen van Handelingen, het is toch een overblijfsel dat tot geloof komt. De overgebleven boven zijn zal het zoals weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. Als u het mij vraagt, zou inschrijven beter het idee weergeven. Ze worden geteld. Waarom zou je ze anders opschrijven? Ze worden geteld. Wie zijn het dan? Hij rijmt trouwens op: de herder kent zijn schapen bij name. Maar goed. En of die jongen dan slaat op de Heer Jezus, die later zou komen en dus de jongen is, niet de eerste Adam, maar de jonge Adam, om zo te zeggen. Later. Heb je die? Of dat dat Paulus is wellicht. In mijn, voor zover ik het kan zien, sluit het een en het ander bepaald niet uit. Ik ken schriftgedeelten die op allebei van toepassing zijn, omdat de Bijbel het zelf zegt. Dus doe maar. En het zal geschieden te dien dagen. En u weet wat te dien dagen betekent, langzamerhand. Hè? Te dien dagen wil zeggen ooit een keer. Nu nog niet. Maar hij staat nog ver. Ik zie een ster, weet u wel. Maar hij... niet deze dag, maar te dien dagen. In de laatste dagen dus eigenlijk. Het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis Jacobs, let op dat er niet staat Juda. Terwijl notabene Jesaja leefde onder Juda. Dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis Jacobs niet meer zullen steunen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk. Het overblijfsel namelijk zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob zal wederkeren tot de sterke God. Dat is de toekomst van Israël gezien vanuit de dagen van Jesaja. Want ofschoon uw volk, o Israël, let op, uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel daarvan wederkeren. Niettemin, de verdelging is vastbesloten, overvloeiende met gerechtigheid, want de belangrijke strekking van dit schriftgedeelte is dat oordeel dat de Heer over hen zou brengen. Maar elke keer als dat gezegd wordt, staat er wel één of twee zinnen bij over dat het toch een overblijfsel zal zijn. En daar komt de leer van het overblijfsel vandaan, zoals Paulus later uiteenzet in Romeinen 11, waar we dus nog niet zijn. Die zegt, er was altijd een overblijfsel en dus is er ook in onze dagen zo'n overblijfsel. Maar uit Israël, dat is de naam die genoemd wordt. En daarnaast wil ik dan toch ook wel noemen Jesaja 1. Nou ja, daar kom ik zo trouwens toch terecht. Oh, dat doet Paulus zelf. Sorry. Dat is Romeinen 9, vers 29, waar nog een keer Jesaja wordt aangehaald met de woorden: indien de Heere der Heerscharen ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Dat is inderdaad Jesaja 1, vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel, had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. En Sodom en Gomorra wordt beschouwd, de hele Bijbel door, sinds de introductie van Sodom en Gomorra, worden beschouwd als een uitbeelding van het totale oordeel dat God over de totale oude schepping zal brengen. En als we ooit weer een reis die kant op hebben, maar die hebben we nou niet meer in de planning staan, dan gaan we dat bekijken. Wat er van Sodom en Gomorra is overgebleven. Niks, bergen zout. En zwavel hier en daar. Voor zover degenen die er eerder waren dan wij het niet allemaal al weg hebben gehaald. Maar je vindt er nog steeds van die fraaie zwavelbolletjes. Je moet steeds beter zoeken, maar ze zijn er nog steeds. En anders ruik je ze wel. Maar dat terzijde. Maar zelfs de verwoesting van Sodom en Gomorra in de dagen van Abraham had van doen met een overblijfsel. Het wordt omstandig verteld over die man met zijn sluier. Mondkapje waarschijnlijk. Nou, hij heette zo, mondkapje. Hij heet Lot. En Lot wordt vertaald met aangezicht bedekkende kleding. Met een sluier. Lot is een beeld van het Joodse volk. Met een bedekking over het aangezicht. Daarom heette de man zo. En hij zag het niet. Dan kun je ook niet met zo'n ding over je hoofd. In het Nederlands heet dat een bord voor je kop. Maar toch maar, niet verder vertellen, maar het is zo. Bedekking over het hart en bedekking over de Bijbel, vraag maar aan de Emmausgangers, enzovoorts. Dat is wat het is. En dus moest hij met nogal wat geweld, met grote aandrang uit Sodom verlost worden. Maar ja, het gebeurde wel. En dat is een beeld van een gelovig overblijfsel. Welk gelovig, ja, dat maakt niet uit, altijd. Als er oordeel komt, is er een overblijfsel. En als in de toekomst de Heer in zijn wederkomst een oordeel brengt over deze wereld, het overblijfsel zijn wij. Daarom worden we eerst uitgeleid. En hoewel de meesten een kap over het hoofd hebben, en geen idee hebben van de wederkomst van Christus of van een koninkrijk, laat staan van opname van de gemeente, ze gaan wel mee en ze moeten eruit. Onder zware aandrang. Toch? Dat is wat er gebeurt. En dan kom je op een kleine plaats. Want Zoar, waar Lot naartoe moest, ging, was een kleine plaats. En daarom heet het Zoar. En daarom heet Paulus, die ons die dingen leert, gemeentelijke waarheid, en die ons dit heen zet, heet niet Saulus, maar Paulus. Want het is eigenlijk hetzelfde als Zoar. Klein. Belemmerd. Heb je dat? Beperkt. Overblijfsel. Beperkt. Klein. Dat is waar het over gaat. Maar dan maar. En daar gaat Jesaja 1 over. Trouwens, Jesaja zelf heeft de reputatie van de evangelist te zijn onder de profeten. Die termen verzin ik nooit. Dat hoeft ook niet, want die zijn al uitgevonden. En essentieel is daarbij dat Jesaja weliswaar rigoureus allerlei oordelen aankondigt over Israël in de eerste plaats, maar over nog een heleboel volken. Maar over Israël en die volkeren meldt hij bijna altijd meteen ook, maar er zal een overblijfsel zijn, maar er zal allemaal terugkeren. 1 of 2. 2 of 3 beziën in de hoogste takken. En wat voor prachtige literair verantwoorde uitspraken wij nog maar meer hebben dienaangaande. En wat Paulus ons hier uitlegt in Romeinen 9 is feitelijk dit. God heeft zijn volk niet verstoten. Er is een overblijfsel. Nee, het komt met name uit, het wordt gevonden in de zogeheten 10 stammen van Israël. Maar er is een overblijfsel. En degene die daaruit, die echt gelovigen zijn, dat is de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Hebben jullie dat? Terug naar Romeinen 9. Ik was nog even bij vers 27. Jesaja roept over Israël, Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Het is een iets ingekorte versie, maar het is duidelijk Jesaja 10 vers 22. Het is toch een overblijfsel, Israël. Want hij voleindt de zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, is niet zo moeilijk. Die zaak van de 10 stammen in het verleden was afgesneden. Het was Lo-Ami, ik zal mij niet ontfermen, Lo-Ruhama en wat het maar was. En toch, nochtans, zal het weer Ami worden, zal het verzameld worden nadat het verstrooid is geweest en al dat soort dingen meer. Een afgesneden zaak die voortgezet wordt in de toekomst. En ik wijs erop, want dit is de essentie, dat uitspraken zijn niet over het Joodse volk en de toekomst van het Joodse volk, want dat is hier niet aan de orde. Daar ging het ook niet over, is ook niet de aanleiding tot deze hoofdstukken. Het gaat erom dat God weliswaar het Joodse volk terzijde gesteld heeft en dan niet wordt verteld wat hij in de toekomst alsnog zal doen ermee. Dat is hier echt niet aan de orde. Wat aan de orde is, is wat doet de God dan vandaag? En als God altijd zijn werk zou doen over Israël, hoe zit het dan? En het antwoord is, je moet eens even kijken naar Lo-Ami. Dat wat vroeger Israël was en heette, maar wat vervreemd is van het burgerschap Israëls, de term leen ik van Paulus uit Colossenzen zowel als Efeze. Wat vervreemd is van het burgerschap Israël, is alsnog nabijgebracht en geplaatst op het bekende fundament. Heb u dat? Er wordt gebouwd tot huis Gods en daarmee een volk van God, een priesterlijk volk en wat dies meer zei. Dat is wat uiteengezet wordt. De afgesneden zaak die alsnog voltooid wordt, heeft betrekking op de 10 stammen in onze tegenwoordige tijd. Dat neemt niet weg dat de zaak met 2 stammenrijk, het Joodse volk, is afgesneden en het is Lo-Ami en het zal alsnog Ami worden in de toekomst. Dat is wel zo, maar daar gaat het hier niet over. En het probleem is dat deze woorden gewoonlijk, in mijn beleving, daarop worden toegepast, op het Joodse volk en de toekomst daarvan. Maar dat is een misverstand, daar heeft hij het niet over. En hoe weet ik dat? Ja, omdat Hosea daar ook niet over gaat en omdat Jesaja het daar niet over heeft. Dat gaat allemaal over die 10 stammen van Israël. Over wat daarmee zou gebeuren. Zie. En die afgesneden zaak zal alsnog gedaan worden. En vandaar die uitdrukking uit Jesaja 1 vers 9, zijn de Romeinen 9 vers 29. Gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zeboot ons geen zaad had overgelaten. Het punt is dat er van de 10 stammen wel degelijk wat overgebleven is. Als dat niet zo zou zijn, zouden ze als Sodom en Gomorra geworden zijn. Compleet verwoest. En velen denken dat. Dat dat gebeurd is. Maar dat is niet zo. Integendeel zelfs. Niet alleen is er een overblijfsel, maar dat overblijfsel is nogal groot. Dat wil zeggen als volk. En het brengt inderdaad zijn vrucht voort. Ik heb het over onze bedeling in zijn geheel natuurlijk, hè. Want die 10 stammen zijn niet verdwenen ergens in een klein groepje mensen in een dorpje achter in India of in de Himalaya of in Afrika of in Ethiopië of in Zuid-Amerika of wat je maar bedenkt. Of op een eiland in de Stille Oceaan enzovoorts. Echt niet. Het is vele volkeren, vele koningen enzovoorts. Abraham en Sarah als vader en moeder van vele volken, van een menigte van volken, een menigte van koningen enzovoorts. Het is niet zomaar wat de Heer beloofd heeft. Nou, dat is waar het over gaat. Het is niet als Sodom en Gomorra geworden, integendeel. Wat zullen wij dan zeggen? Dan neemt hij de draad weer op, hè? Dat doe ik dus nu ook, logischerwijze. Wat zullen wij dan zeggen? De vraag begrijp ik heel goed, wat zullen wij dan zeggen? Want wat wilt u horen? Waar moet ik de draad op nemen? Dit thema is van zoveel kanten te benaderen. Het heeft ook zoveel aspecten. Nou ja, deze keer zeggen we dan, wij zeggen dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, waarbij het woord rechtvaardigheid, zeker naar Joodse maatstaven, de aanduiding is, of althans primair de aanduiding is van de Mozaïsche, dan wel de Joodse wet, de rechtvaardige. De tzaddik, tzaddikim, de rechtvaardige, dat is een typisch Joodse term. In Romeinen 2 was dat al uitgelegd, dat de Joden zichzelf zo beschouwen. Maar hij zegt, wij zeggen dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, die dus geen Joden waren, de rechtvaardigheid verkregen hebben, maar dat is een rechtvaardigheid die uit het geloof is, niet uit de wet. Maar Israël, en nou wordt het pas echt moeilijk, omdat ik weer moet zeggen dat Paulus hier de term Israël gebruikt ter aanduiding van de Joden. Jammer voor ons, nu, maar binnen de situatie waarin dit geschreven wordt, zeer voor de hand liggend, omdat de Joden gingen onder Israël, trouwens onder de naam Israël. In Nederland trouwens ook, tot voor kort. Ik heb nog van die boeken van Witkamp, dus die man die adreskunde en geschiedenis schreef, allebei, die ooit een inventarisatie maakte van alle dorpen en gemeenten, nederzettingen, kerkdorpen, hoe heet zoiets, alle vlekken en gaten in Nederland, enzovoorts, en hoeveel mensen daar dan wonen, met een jaartal erbij, en waarmee ze aan de kost kwamen, zoveel timmermannen, zoveel metselaars, zoveel advocaten, meestal geen een, maar doet er niet toe, maar enzovoorts. En dan staat er, en dan gaat het over de godsdienst. Zoveel Rooms-Katholiek, ik weet niet wat hij het eerste noemde trouwens, nooit opgelet. Zoveel Rooms-Katholiek, Rooms, niet katholiek, Rooms. Want wij zijn protestant-katholiek, maar toen maar. Ja, dat is Rooms-Katholiek, en zoveel Nederduits gereformeerd, want dat bestond toen nog, en zoveel zussen, zoveel. En kwam je in de Veenkolonie, en was het zoveel baptisten, want die vond je hoofdzakelijk daar. Het is leuk als je dat soort statistieken wil weten. Witkamp. Kom maar eens langs, ik geloof dat ik 2 verschillende drukken heb ook nog. En zelfs 1 druk waarin aantekeningen staan die gebruikt werden voor de volgende druk. Maar wie dat gedaan heeft, weet ik niet, maar ik heb een vermoeden. Maar er staat daar dan in. En er staat erbij zoveel zit, zoveel zo. En dan krijg je nog Mohammedanen, ben ik er niet in tegengekomen. Maar wel zoveel Israëlitisch. ISR, Israëlitisch. Dat is natuurlijk een fout, dat Joods moeten zijn. Maar er staat een Israëlitisch. Ik kan er niks aan doen. Zo. Die term hebben ze geclaimd. Min of meer terecht, maar dat is altijd zo. Hangt er vanaf wat je onder Israël verstaat. Maar hier wordt onder Israël verstaan het Joodse volk. Juda. En dan zegt hij, dus vers 31, maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht. En u weet, dat kan alleen maar slaan op het Joodse volk. Die hebben een wet. Dat is waardoor ze, waardoor ze gekenmerkt worden, waaraan zij hun identiteit ontlenen, officieel. Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Hebben die rechtvaardigheid niet kunnen vinden. Waarom niet? Waarom heeft het niet gewerkt? Leuk, het staat dus dat het niet gewerkt heeft. Waarom niet? Omdat ze die rechtvaardigheid niet zochten uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Men meende, ik moet me inhouden nu, anders ga ik namen noemen weer. Maar men meende dat men voor God gerechtvaardigd kon worden, geheel of gedeeltelijk uit de werken der wet, door trouw de wet te houden. Althans, het best daarvoor te doen. Omdat het zo nuttig is voor de mens. U weet wel, van de Calvinistische wetsidee en al dat soort dingen meer. Wat een gedoe. Maar ze hebben het niet gevonden, er is niks van terechtgekomen. Ze hebben namelijk een fout gemaakt. De fout zit in de denkwijze dat je door de wet te houden gerechtvaardigd kunt worden, dat wil zeggen vrijgesproken kunt worden door God. Dat kan niet. Niet geheel en niet gedeeltelijk. Integendeel, want door de wet is juist kennis der zonde. Door de wet leer je begrijpen dat het niet kan. Door de wet leer je dat de mens een zondaar is. Word je geconfronteerd met zijn totale onvermogen. Dat is waartoe de wet gegeven is. Dus je zou als den donder, zou je die wet moeten loslaten als levensbeginsel. Beginsel, zei hij toch? Je zou moeten loslaten als levensbeginsel. Je zou je vertrouwen moeten stellen op Gods beloften die hij uit genade en onvoorwaardelijk gedaan heeft. Zodat je kunt lezen in de Bijbel alsnog, Noach was een rechtvaardig man. Hij had niet eens een wet. Nou, in ieder geval niet die van Mozes, die was er nog in geen, weet ik veel, 800 jaar? 860, oké. 857, precies dan. Zo snel ben ik niet meer tegenwoordig, maar 857 jaar nog. En nog langer, want er zat nog een jaar voor van de zondvloed zelf. Maar goed, dat doet er nou niet toe. In nog geen 800 en nog wat jaren. Maar niettemin staat het, Noach was een rechtvaardig man. En er staat, en Noach vond genade, niet wet. Noach vond genade in de ogen des Heren. Genesis. En hoe kan dat dan? Nou ja, dat wordt ons alsnog in Hebreeën 11 geopenbaard. Dan ben je weer een paar duizend jaar verder. Maar niettemin staat het aan. Noach geloofde God. En hij staat in een rijtje van wat wij noemen de geloofshelden. Theologische uitdrukking eigenlijk, maar vooral geloofshelden. Want je schijnt een held te moeten zijn om te geloven. Ik wil je zeggen, in mijn geval, ik ben bang en daarom ben ik een gelovige. Het leek mij beter om een vertrouwen te stellen op de Heer dan op de wet, welke wet dan ook. Kun je nou ook beter doen hoor. Straks komt COVID-20, komt straks. Ze lopen een jaar achter. COVID-19 in 2020. Dat begrijpt u dat we nog één moeten inhalen. Maar goed, je kunt je vertrouwen beter niet stellen op de wet, maar op Gods beloften. Daar hou ik het op. Heer, u hebt beloofd. En dat is het dan. Noach werd door goddelijke aanspraak vermaand en toen ging hij een boot bouwen. Hetgeen trouwens nogal wat christenen, ik ken nogal wat christenen die het zoeken in de scheepvaart, maar toen maar weer. Op een bootje, ik weet niet of het symboliek is, zo van Berend Botje, die, waar kwam hij ook alweer vandaan? Uit Zuid-Laren geloof ik, ja, dan is te begrijpen natuurlijk. Maar goed, weer een bootje van Zuid-Laren. En die scheep ging naar Amerika, toch? Ken u Zuid-Laren toevallig? Nee. Eén keer geweest, twee keer geloof ik. Ik moest er spelen, ik weet niet meer. Wat was dat toch toen? Oh, iets met een hondenshow, of wat was het? Of was de paarden? Oh, die paardenmarkt natuurlijk. Ja, daar moesten we spelen. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, oh man, ja, wat een toestand. Maar die maar even terzijde. Dus, maar goed, weg ermee, naar enzovoort, op het schip, op zee. Het is een prachtige uitbeelding van de positie van de gelovigen. Weg uit het land, weg uit deze oude wereld en op zee. En zou je gedacht zijn hoe vaak gelovigen dat letterlijk gedaan hebben, zo letterlijk mogelijk, scheep gegaan zijn met een Mayflower of zoiets, of een ander soort bloem, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval met een bootje en de oversteek gemaakt hebben. Jozef van Arimathea was niet de laatste die met een schip de Middellandse Zee overging en toen nog verder. Begrijp je wel? Jona, ja, die ook, ja. Maar goed, weg ermee. Weg uit die oude wereld en de nieuwe wereld enzovoort. Het is symboliek, want je hebt hier geen nieuwe wereld natuurlijk. Je wordt altijd achterhaald door het oude, door het zuurdezen, wat zich uitbreidt. Zie je anders alleen maar in films. Kan je je voorstellen, zuurdezen, men rijst uit de pan en gaat de keuken door, het huis door en dan het huis uit, de straat uit enzovoort. En redden wie zich redden kan. En dan komt de hulk. Of wie er maar komt, er moet iemand één die de wereld moet redden. Sylvester Stallone hoor ik daar. Ja, dat kan zo kunnen. Maar goed, zoiets. Het is klassiek dit allemaal. Maar toch ligt het eigenlijk wel zo, hè. Nou terug naar dit. De Joden zoeken gerechtvaardigd te worden uit de wet tot vandaag. Daartoe hebben ze het begrip rechtvaardigheid ook wel wat verlaagd, moet ik u zeggen. En de wet zelf ook nog wat verlaagd, want ja, water bij de wijn enzovoort. Dat doen allen die onder de wet zeggen te moeten leven. Ook als ze zich christenen noemen. Maar goed. Maar Paulus zegt, ze hebben het niet gered, het is niet gebeurd, maar heidenen... Niet Joden, maar daar vallen wel degelijk ook de 10 stammen onder. Die zochten het helemaal niet. Die hebben zich namelijk, de 10 stammen, hebben zich nooit aan de wet gehouden. Never. Integendeel. Zijn dus ook niet Joods. Niet langs links en niet langs rechts. En niet etnisch en helemaal niet. Zijn heidenen. Maar daar is het wel terechtgekomen. Die hebben de rechtvaardigheid niet gezocht uit de wet, maar uit het geloof. En daar komt hij. Waarom hebben de Joden, maar ze heten hier Israël, zeg ik elke keer er maar bij voor alle duidelijkheid. Waarom hebben ze het niet gevonden? Omdat zij het niet zochten uit het geloof, maar uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Hierover ben ik voorlopig niet uitgepraat, over de steen des aanstoots. Want er zijn nogal wat... Oh, er staan ook aardig wat schriftverwijzingen onder, vers 32 en 33. Ja, ik heb ze niet geteld. Ik weet het allemaal zo uit het hoofd, zo gauw niet. Want het zijn nogal wat verschillende. Maar er staat wel degelijk in de Bijbel dat de Heer zelf ergens een steen heeft neergelegd. Des aanstoots en der ergernis. Zodat je vanzelf de vraag kunt stellen. Maar nou ben ik alweer een hele bladzijde en nog meer verder. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? 11 vers 11. Die wordt trouwens, retorische vraag, wordt ook beantwoord met dat zij verre. Net als heeft God zijn volk verstoten. Maar de vraag is tamelijk legitiem. Was het dan de bedoeling dat ze vallen zouden? Dat ze struikelen zouden over de wet? En het antwoord was, is, en ik geef hem in mijn eigen woorden nu eerst... Nee, het was niet Gods bedoeling, maar God wist wel degelijk dat ze erover vallen zouden. Waarom heeft God het dan niet verhinderd? Omdat God daar een bedoeling mee heeft. Omdat het aanschouwelijk onderwijs is. Israël, dat is ook het Joodse volk, is door God uitverkoren om hem te dienen... en staat God dus vrij om dat volk te gebruiken, ook in allerlei... voorstellingen, dat wil zeggen symbolische voorstellingen. Het woord rollenspel schiet ineens dwars door mijn gedachten, dus nou brak ik mijn zin min of meer af. Maar het is een soort rollenspel. Spelen jullie nou iets, een mens onder de wet? Het Joodse volk speelt spel. Of het serieus? Hoezo serieus? God weet heus wel dat ze zich niet aan de wet kunnen houden. Maar er ontstaat op het toneel, het wereldtoneel, een voorstelling waar de hele wereld van zou moeten leren. U en ik dus ook. Wat gebeurt er met iemand die onder de wet leeft? Oké, wat gebeurt er met een heel volk? Dan kan je niet zeggen, ja, maar die ene persoon is een ongelukkige keuze, want die had toch al een achterstand en is een beetje beroerd opgevoed, want die is bijvoorbeeld geboren in Zuid-Laren of zo. En dat kan toch? Nou ja, dan krijg je dus die uitzonderingen. Dus je krijgt meteen een heel volk. Met verschillende stammen en allemaal een verschillende stammoeder. En stamvader natuurlijk ook, maar enzovoort. Heel volk onder werd kijken wat ermee gebeurt. Wat er van terecht komt. Nou, stok ongelovig. Ja, religieus. Wettisch heet dat. Dat is hetzelfde. Wettisch of religieus. Dat weet nauwelijks meer iemand, maar dat is het. Geloof is een heel ander ding. Geloof is niet wettisch, niet religieus. Geloof is vertrouwen op wat God gezegd heeft. En omdat ik het toch had over de leer van Jezus, Wat leerde Jezus dan, was de vraag. En u bleef het antwoord schuldig, want u bent beleefd. En u laat mij gewoon retorische vragen stellen. Enzovoort. Maar wat leerde Jezus dan? De Heer Jezus zei, heb je wel eens gelezen? En dan citeerde hij een vers. Of nog sterker, hij zei, maar wat betekent dan dit? Dubbele punt. En dan kwam er weer een vers. Maar hij gaf er geen antwoorden op zijn eigen vragen. Hij leerde niks. En als hij ze toch wat leerde, dan leerde hij hen, onderzoek de schriften. Dat is niet een vraag, maar dat is een stellige uitspraak, een stellende uitspraak. In, wat is het, Johannes 4, denk ik. Onderzoek, is dat bij die Samaritaanse vrouw? Geloof wel, hè? Geloof wel, ja. Nou goed, onderzoek, of was het Johannes 5? Dag 4. Maar onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En daarom hield hij ze af en toe een tekst voor. Zoek dat eens uit. Nou ja, zoek dat eens op. En zoek dat eens uit. Zoek daar een antwoord op. Kom dan eens terug. En daar liet hij het bij. Expliciete leringen vind je pas vanaf handelingen. En dan worden schriftplaatsen aangehaald en verklaard. En er wordt gezegd, als je Psalm 16 leest, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Dan zegt Petrus, ja, dat gaat niet over David. Die heeft het wel geschreven, maar het gaat niet over David. Dat denken theologen. Dat wat iemand schrijft per definitie autobiografisch is. Heeft de schrijver het van zichzelf of heeft hij het van iemand anders? En David, ja. En Petrus zegt, nee, David wist iets over zijn afstammeling, over wat God hem beloofd had. En David heeft dit geprofiteerd, niet als poëet, maar als profeet, over Jezus, dat zijn ziel in de hel niet is verlaten, enzovoort. En hij legt het dus uit. Dat heeft de Heer Jezus nooit gedaan, zulke dingen. Of op diezelfde Pinksterdag. Wat je nou ziet, dat is wat Hosea schreef, namelijk ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En dat is inmiddels aan de hand, want God is daarmee begonnen. Dat zijn mijn woorden, ik weet het. Maar God is ermee begonnen. En de eerste vlees dat die geest heeft ontvangen, is het vlees van Jezus van Nazareth in het graf achter die steen. En hij ontving die geest en hij stond dus op uit de dood. En toen vroegen ze, wat moeten wij daarmee? Nou ja, de vraag is, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Maar wat moeten wij daarmee? Ze zei, Petrus, je bekeren en dan krijg je diezelfde Heilige Geest. Want u komt de belofte toe en allen die er verre zijn. Hebben jullie dat nog? Daar krijg je uitleg. Maar voor de rest, daarvoor was het, in de woorden van de Heer, altijd verwijzing naar het Oude Testament. En zelfs iets als een gelijkenis over schapen en herder, de goede herder enzovoort. Ja, dat is een verwijzing naar Ezechiël 34 en 37 eigenlijk nog meer. Niet maar een beeld uit de natuur, zo vanzelf bedacht, leuk. Nee, uit de Bijbel. Over die kudde en over twee kudden en van een andere stad. Is dat allemaal in Ezechiël 34 en 37? En ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn enzovoorts. Dat is wat het is. En dat moet je dus nazoeken. Wat bedoelt hij? Waar gaat het over? Waar staat dat in de Bijbel? Ezechiël. Zie? Zo werkt het. Kortom, de Joden hebben niet gevonden, want die dachten dat het langs de weg van religie moest. Het is trouwens een heidens begrip, religie, maar dat even terzijde, wet. Omdat zij die zochten uit de wet, maar niet uit het geloof. En zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, die God inderdaad heeft neergelegd. Maar niet opdat ze erover zouden struikelen. Maar wel met de voorkennis dat wet de zinnen verblindt. Omdat de wet richt de mens op zichzelf. Doe ik het wel goed? Heb ik het niet verkeerd gedaan? Oké, dan komt de christelijke ethiek. Oké, dan heb je het verkeerd gedaan, maar dan moet je goed onthouden. Want je moet vanavond nog je zonde belijden aan de Heer. Wat je verkeerd gedaan hebt. Daar hebben ze ook een tekst bij. Dat je het moet belijden, anders krijg je geen vergeving. Dan kom je in de hel. Dus heb ik een probleem. Johan Bos niet, want die heeft een goed geheugen. Maar, nou. Mijn broer... Die heeft een ander probleem, die zegt, ik heb een goed geheugen. Het meeste vergeet ik. Tja, dat is ook een opvatting. Ja, hij is er dus vandaag niet, maar goed, kon ik dat even zeggen. Maar zo liggen die dingen niet. Echt niet. Wij leven uit geloof, uit de beloften die God ons gegeven heeft. En de steen des aanstoots, de rots der ergernis, der struikeling, is er opdat inderdaad aan de hele wereld gedemonstreerd zou worden wat er gebeurt als je leeft onder de wet. Dan is Christus u niet nut gelaten, dan zijt gij van de genade vervallen in de praktijk. Dan moet je maar zelf door het leven zien te komen en gebukt gaan onder schuld beseffen. Dat is de tragiek van allen die serieus religieus zijn. Heb je dat? Die gaan steeds verder gebukt en daarom kijken oude mensen altijd zo chagrijnig. Niet altijd, want kijk nou naar Johan Bos. Kijk niet zo. Maar goed. Ik bedoel dit eigenlijk heel serieus hoor, eerlijk waar. Van ik heb mijn leven gehad, ik heb niks meer te verwachten. En als ik het over moest doen, zou ik het anders doen. En als je het ze vraagt, zeggen ze nee, ik zou het weer hetzelfde doen. Ja, je moet wat om jezelf wat wijs te maken. Tragiek van het leven van de mens. En als het goed is, broeders en zusters, hebben wij dat niet. En hoe eerder je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en die keuze maakt, hoe minder je dat hebt. Je bent een kind van God. Toch? Je leeft uit genade. Inderdaad, je hebt niks verdiend. Je verdient niks. Nee, absoluut niet. Je leeft uit genade. Je dankt de Heer ervoor. En in plaats van dat je je zonden beleidt, zodat je er nog lekker aan herinnerd wordt. Dat is Hebreeën 10. In plaats daarvan dank je de Heer dat wij hebben de verlossing door Jezus, dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening. Wij hebben, dat is Johannes de Heer 8:38, maar het is Efeze 1 natuurlijk. Wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En of we er berouw over hadden, ja misschien wel. Maar dat staat er niet bij. Sorry, dat staat er niet bij. Het is niet gebaseerd op berouw. Dat denkt men, maar dat is niet zo. Het is gebaseerd op het verzoeningswerk wat God in Christus tot stand gebracht heeft. Daarom hebben wij de zekerheid van ons behouden, van ons eeuwig leven. En daarom wordt het steeds opnieuw uiteengezet. En daarom zeg ik het u nu ook weer eens. Zoek het niet uit de wet. Dat is geworden tot een steen des aanstoots en een rots der ergernis. In 1 Korinthe 1 heet het dwaasheid, de leer van het kruis enzovoorts. Daar heeft dus de wereld mee achtergebleven. En Terlinde. En wij hebben een levende Christus. Een opgewekte eersteling van de nieuwe schepping. En we krijgen er deel aan door geloof. Waarom ook niet? De Heer zelf heeft er aan deel aan gekregen door geloof. Nee, het is geen theorie, geen theologie. Het staat gewoon in de Bijbel. Dat de Heer zelf is opgewekt uit de dood en begenadigd is geworden door geloof. Door het geloof van Jezus Christus enzovoorts. Door zijn trouw, door zijn gehoorzaamheid, door de gehoorzaamheid van die ene, Romeinen 5, enzovoort. En niet omdat hij zich hield aan de wet, tenzij dan dat je eronder verstaat dat hij de consequenties van de wet aanvaard heeft, namelijk dat hij als vertegenwoordiger van de hele mensheid inderdaad gestorven is aan het kruis. Een vloek geworden zijnde voor ons. Enzovoorts. En dat is hoe hij de wet vervuld heeft. Maar het is niet wat hij ooit gepredikt heeft, integendeel. Bijbelse prediking, evangelie, is een nieuw verbond door de opstanding van Jezus Christus. Daar was het wachten op, maar inmiddels is het al 2000 jaar geleden of zo gebeurd. Dat is waar we uit leven. En degenen die kiezen voor de wet struikelen nog steeds over die steen des aanstoots, die rots der ergernis. En of dat de bedoeling is? Nou, nee. Het antwoord op die vraag uit Romeinen 11 is nee. Hebben zij gestruikeld op dat ze vallen zouden? Nee. Maar het zat wel in het programma. Ze hoefden niet te struikelen. En vele Joden zijn er ook niet over gestruikeld. Maar het volk wel. Als zodanig, toch? En kwamen in een oordeel waartoe zij ook gezet zijn. Dat is uit 1 Petrus. Ik zoek het straks op. Was het 1 Petrus? Ja. 1 Petrus is het. Waar staat dat ze gestruikeld zijn over de steen en gevallen zijn enzovoort. En dan komt diezelfde gedachte aan de orde. Nee, ik zoek het straks op in de volgende zitting. Maar en er staat, dat is, ja, als je je niet houdt aan de wet, als je ongelovig bent en Christus en de genade die in Christus is verwerpt, dan is het de bedoeling dat je valt. Sterker nog, dan ga je voor eeuwig verloren. En als volk struikel je erover, daardoor heeft het Joodse volk zijn positie als Ami verloren. Nog een keer, niet voor altijd. De profetie zegt dat het ooit anders zal worden, maar het is wel de tegenwoordige situatie. En daar gaat het maar om.